Goedemorgen.
Allemaal hartelijk welkom. Allereerste welkom aan broeder Anne de Vries. Fijn dat je vanmorgen de dienst wil verzorgen hier. Welkom broeder Tent. Heerlijk dat je weer speelt vanmorgen. Ja, ik zag vanmorgen broeder en zuster Bos. Ja, geweldig. We zijn blij dat je er bent. Goed zo, steek je daar maar op. Ja, geweldig. Nou, hebben we het misschien allemaal gelezen. De bloemen gaan deze week naar Lien Zuidema. Dan is er alleen op zondag. Oh, hij is weggelopen. Delen we mee dat Gert jarig is. Ja, was een grapje hoor, om dat even zo te zeggen. Maar nou is hij er vandoor. Maar als hij zo terugkomt, dan gaan we het wel even herhalen.
Impressie zeg ik.
Hè?
Impressie zeg ik.
Ja, hij komt zo wel. Ja, dan heb ik nog een bijzonder verhaaltje. Van de week ben ik naar Jan Goué geweest. De goede man was 85 jaar geworden. Ik kan u alleen maar vertellen, lichamelijk met zijn gezondheid gaat het geweldig, want hij is een sterke man. Ik heb nog nooit gehoord dat hij griep of verkouden is geweest. Maar het hoofdje gaat heel hard achteruit. Ik had een kaart bij me. Ik had het boekje van de mededeling van die Dieneke en Henk maken meegenomen. En ik had ons smoelenboekje meegenomen. Ook dat wordt moeilijker. Hij vist er nog één of twee uit. Maar hij blijft lief en vriendelijk. En zachtaardig. Nou, hij is geweldig. Of hij veel kaarten heeft gehad, dat weet ik niet. Want ik ben niet op zijn kamer geweest. Maar als je hoort hoe daar de verzorging is in de Blerik. Ik werd ontvangen. Ik zei, ja, kom voor Jan Goué, hij is jarig, hè? Ja, ja, ik ga hem halen. En ik mag in de gang zitten met hem, op een bankje. En ze komen vragen, wil u taart? Wil u koffie? Want Jan is jarig. En we hebben speciaal taarten voor hem gebakken. Ja, ik. En wie er ook maar binnenkwam, of kwamen ze op bezoek voor een ander, allemaal kregen ze taart. Nou, ik neem dan voor de verzorging, qua de Blerik mijn petje af. Grandioos. Dit heeft verder niks met onze gemeente te maken, maar ik vond het leuk om u te vertellen. Gert is niet terug. Dus sorry, mijn verhaaltje gaat niet door. Ik wens u allemaal een gezegende dienst. En ik draag het graag.
Broeders en zusters. Fijn dat jullie gekomen zijn. Gaan we wat technisch gebeuren? Ja, dat scheelt een heleboel. Fijn om hier weer te wezen. De dienst met elkaar te mogen doen. En we hopen dat we een mooie dienst met elkaar mogen beleven. Ik wil graag het begingebed uitspreken. En ik nodig jullie hartelijk uit als je kunt om daarbij te gaan staan. Dit samen zijn is in de naam van u, o Heer, die schepper bent van hemel en aarde en ook van ons mensen. U die trouw bent van voor het allereerste begin tot voorbij het allerlaatste eind. U die niet loslaat de werken die uw handen begonnen zijn te doen. Wij aanbidden u, Heer, Vader, Zoon en Heilige Geest, en vragen u om uw zegen en uw nabijheid in deze dienst. Amen. Neemt u maar weer plaats. We gaan samen zingen een loflied tot eer van God. Geprezen is God op zijn heilige troon. Nummer 328 uit onze bundel gaan we samen zingen. Thank you. willen samen tijd nemen voor voorbeden en gebed. Ik wil jullie daarin graag voor gaan. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, wij danken u dat we op deze zondagmorgen bij elkaar mogen komen, elkaar mogen ontmoeten. Dat we dat met vreugde mogen doen. Niet alleen omdat het fijn is om elkaar te zien, om samen te kunnen komen, maar ook omdat we uitzien naar de ontmoeting met u, die de levende God bent, die de schepping in uw hand draagt en ook onze levens in alles wat er gebeurt. En dat is in deze eigenaardige tijd een grote geruststelling, een vredevolle gedachte. Dat wat er ook gebeurt, dat uw trouw onveranderd is. Dat u niet loslaat, dat u vasthoudt aan uw werk en dat u met ons meegaat. We danken u voor uw Zoon Jezus Christus, die u gezonden hebt om redder van mensen te zijn en leider van mensenlevens. We danken u voor uw Heilige Geest, die u schenkt in overvloed aan wie u willen toebehoren. En zo zijn we hier vanmorgen bij elkaar. Heer, u kent onze levens. U weet wat erin omgaat, waar we ons zorgen over maken, waar we blij van zijn. U weet wat er aan dingen zijn die niet deugen. U kent onze zonden en tekortkomingen. We brengen die bij u en bidden om vergeving daarover. U kent ook onze angsten en zorgen die we met ons meedragen. En we vragen u, Heer, dat u ons daarin uw vrede wilt schenken, die boven alle verstand uitgaat. We danken u dat we in mooie omstandigheden en in moeilijke omstandigheden altijd weer bij u terecht kunnen. We mogen u daarom ook bidden voor de mensen die problemen en zorgen in hun leven kennen. We bidden u voor de zieken in en rondom deze gemeente en de ouderen, dat u hen zegent, dat u hen doet ervaren, dat u niet loslaat, dat u vasthoudt, dat u hun leven wilt verlichten met uw Heilige Geest. We bidden u voor mensen die andersoortige problemen in hun leven kennen, voor mensen die lijden onder kwaad dat hun aangedaan is, dat u hen bevrijdt daarvan en hen doet ervaren dat ze geliefd kind van u mogen zijn, door uw genade en door uw trouw. We bidden u ook, Heer, voor allen die zorg dragen voor het verminderen van het lijden, voor de mensen die in de medische wereld werken, voor mensen die op een of andere manier hulp verlenen aan anderen. Wilt u dat alles zegenen en wilt u geven dat uw hand erin herkend mag worden. We bidden u voor jonge mensen die niet op een normale manier opgeleid kunnen worden in deze tijd, dat u ook hen helpt om te doen wat goed is, om te ontvangen wat goed is, om dat een plek te geven, om licht te blijven zien in alle verwarring en onzekerheid die er nu is. We bidden u ook, Heer, dat het werk van uw gemeente wereldwijd weer voluit zijn gang kan gaan. Dat u opnieuw ons in staat stelt om u te dienen met alles wat we hebben en met alles wat we zijn wereldwijd, maar ook hier in deze gemeente. Ik mag u daarom ook bidden om uw zegen over het werk dat er in deze gemeente gebeurt. Individuele dingen, persoonlijke ontmoetingen, aandacht voor elkaar. Ook datgene wat er achter de schermen gebeurt, aan zorg en aan besturing. Allerlei andere dingen die plaatsvinden, wilt u dat zegenen. En wilt u geven dat het werk van uw kerk in deze tijd, in deze wereld, buitengewoon effectief mag zijn. Omdat mensen tot het besef komen, dat streven naar weelde, naar welvaart, naar rijkdom, dat het niet het laatste is en het uiterste wat je nodig hebt. Maar dat u dat bent, uw liefde en uw trouw. Heer, zo mogen we u bidden voor uw kerk die wereldwijd is, die op allerlei plekken samenkomt, in het bijzonder voor uw gemeente die vervolgd wordt en nu dubbel en dwars het moeilijk heeft. Wilt u hen juist ondersteunen en kracht geven en wijsheid om dat te doen wat goed is. We mogen u bidden voor ons eigen land, voor de bestuurders van deze plaats willen we bidden en voor de leiders, de regering van ons land en voor ons vorstenhuis. Dat u dat alles zegent, voor de leiders van deze wereld, ook op die plekken waar oorlog dreigt, dat de vrede mag blijven en zijn, dat mensen daarop gericht zullen zijn ook. En dat u mensen die op belangrijke posities zitten ook verlichten wilt met uw geest om goede dingen te beslissen. We bidden u voor uw volk Israël. Voor de geschiedenis die u schrijft met dat volk, een geschiedenis die nog niet voorbij is. En we bidden u, Heer, dat u uw werk voltooit daarin en dat wij daarvan getuigen mogen zijn, ooggetuigen, om aan te geven, door te geven, hoe groot uw trouw is in dit alles. Heer, zo mogen we dit alles bij u brengen. Met nog een heleboel dingen die in ons hoofd en in ons hart leven, die we alles aan u voor mogen leggen. En van u mogen verwachten dat u ons zult geven dat wat we nodig hebben. Boven alles willen we u prijzen en eren om wie u bent, om wat u doet, wat u gedaan hebt in de geschiedenis, wat u gaat doen in de toekomst en wat we vandaag van u mogen verwachten. Geprezen bent u, Heer onze God, tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan samen zingen, nummer 336, 336, heerlijk is uw naam, hoog verheven, vol van kracht. Een lied over de Heer Jezus, die groter is, meer is dan Johannes de Doper. Daar hoop ik straks het een en ander over te zeggen. 336 gaan we samen zingen. Ik ga met jullie een gedeelte lezen uit het Johannesevangelie. Het eerste hoofdstuk. En dan vallen we midden in de geschiedenis van Johannes de Doper. Ik lees niet die hele geschiedenis voor. Ik begin bij vers 24 tot en met vers 34. Johannes is een profeet van God die gezonden wordt om Israël op te roepen tot bekering. En om op grond van die bekering ook gedoopt te worden. En dat levert nogal wat belangstelling op. En dan komen er leiders vanuit Israël om hem te ondervragen. Leiders vanuit Jeruzalem. En dan vanaf 24 staat het volgende beschreven door Johannes de Evangelist. De afgevaardigden die uit de kring van de Farizeeën kwamen, vroegen verder: waarom doopt u dan als u niet de Messias bent en ook niet Elia of de profeet? Ik doop met water, antwoordde Johannes. Maar in uw midden is iemand die u niet kent, hij die na mij komt. Ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Bethanië aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toekomen en zei: daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er voor mij. Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen, opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. En Johannes getuigde: ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, Maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij, wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En dat heb ik gezien. En ik getuig dat hij de Zoon van God is. Tot zover de Bijbellezing. Zometeen midden in de preek gaan we een lied zingen om even de aandacht weer te vestigen op de Heer. En dan kunnen we onze eigen gedachten weer een beetje bij elkaar rapen. Dus ik preek in twee gedeelten. Dat zeg ik maar even, dat u niet in de war raakt met snoepjes en zo. En ook niet denkt van, de preek is al voorbij of is het al voorbij. Nou ja, enzovoort. Over meer dan Johannes. Ik zat erover na te denken en toen dacht ik van, je moet wel een beetje weten wie Johannes is. Anders dan snap je zo'n vergelijking niet. Nou, om daar even helder te krijgen hoe dat werkt, heb ik even iets bedacht uit de provincie Drenthe. Namelijk een vergelijking tussen twee bergen die in Drenthe liggen. Ik begin met de Vanberg. Is iemand van jullie wel eens op de Vanberg geweest? Ik zie hier en daar een enkeling aarzelend knikken. Als je bovenop de Vanberg komt, tenminste dat gedeelte dat nu aangelegd is voor het toerisme, dan kom je daar een bord tegen, daarop staat Col du Van, in het Frans. Dat is natuurlijk een verwijzing naar al die cols die in de Tour de France gereden worden. En er staat onder 4600 centimeter boven NAP. Dat is natuurlijk een grapje, want dat kom je in al de bergen tegen, in de Alpen en zo. Overal staan van dat soort borden, zo hoog en zo. Dat is de Vanberg. Dat is duidelijk. Kennen jullie overigens ook de Benderse Berg? Zegt iemand van jullie dat wat? Is iemand wel eens op de Benderse Berg geweest? Ligt echt in Drenthe hoor. Jullie wonen toch in Drenthe? Ja, jullie wonen met elkaar in Drenthe. Benderse Berg ligt in het centrum van het Dwingelder Veld, het grote heideveld van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. En de Benderse Berg is een heuveltje dat in het midden van dat heideveld ligt en daar stond een klein huisje op. En in dat huisje schreef Anne de Vries, mijn fameuze naamgenoot, de boeken van Bartje vlak na de oorlog. Helaas is het huisje in de brand gevlogen, een keer door vandalen aangestoken waarschijnlijk, of misschien bij een reparatie. Er is weer wat nieuws bovenop gezet, het is in het bezit van Natuurmonumenten voor zover ik weet. En het staat nog steeds op de Benderse Berg. De Benderse Berg is precies 100 centimeter hoog. Ik gebruik het vaak als voorbeeld, Als ik in het buitenland met collega's te maken had, dan zei ik van, bij ons, wij hebben zoveel geloof, we hebben alle bergen verzet. Nou, daar moesten ze altijd heel erg om lachen. En dan zei ik, maar we hebben wel een Benderse Berg en die is precies 1 meter hoog. Nou ja, dan schudden ze hun hoofd en denken ze, die Nederlanders zijn niet goed snik. Maar je kunt wel zeggen, en daar gaat het mij nou om, dat de Vanberg hoger is dan de Benderse Berg. Toch? Lijkt me duidelijk. De ene is 46 meter hoog, de ander is 1 meter hoog. Nou, het is duidelijk dat daar verschil tussen is. Je moet wel weten waar het om gaat, om welke dingen het gaat om een goede vergelijking te kunnen maken. Nou, dan gaat het over Johannes de Doper. En daar begint mijn ene probleem. Kijk, voor ons, zoals we hier in de kerk zitten, de meesten hier weten wel zo'n beetje hoe het zit met Johannes de Doper. En misschien weten jullie er wel een heleboel vanaf. Maar als je hier op straat zou rondlopen, of in het winkelcentrum, en zou vragen, meneer, mevrouw, wat weet u van Johannes de Doper? Dan denk ik dat heel veel mensen, of minstens diep in hun geheugen zou moeten tasten. Of misschien moeten zeggen, wie? Johannes de Doper? Wat is dat voor iemand? Geen idee. Kortom, het is nodig om Johannes de Doper uit te leggen, om te snappen waarom Jezus meer is dan Johannes. Nou, even een kort uitleg dan, voor sommigen van jullie gesneden koek, maar dan hebben we het even weer op een rijtje. Dat Johannes er is, is een wonder. Laten we daar even duidelijk over zijn. Want hij had helemaal niet geboren kunnen worden. Daar spreekt het Lucas-evangelie uitgebreid over, een heel lang hoofdstuk. En daar blijkt dus uit dat zijn vader en moeder inmiddels al stokoud zijn en geen kinderen hebben gekregen, wat een tragisch iets is, als je dat graag wilt. En dat het ook niet meer wordt, dat het niet meer gaat gebeuren. Menselijkerwijs gesproken is het onmogelijk dat er nog een kind gaat komen. Maar het gebeurt wel. Nou, een hele wonderbaarlijke geschiedenis, met ook wel met verrassende dingen erin, ga ik nog niet uitleggen. Maar Johannes wordt inderdaad en verwekt en geboren. Het Jodendom is wat dat betreft heel praktisch hoor, wat dat betreft niet. Dat soort kinderen komen niet uit de hemel vallen, maar die worden verwekt en die worden geboren. Zoals ook bijvoorbeeld Isaac verwekt moest worden op hoge leeftijd en geboren werd. Nou, Johannes de Doper wordt op die manier ook geboren. Wordt op een of andere manier geleid door de Heilige Geest in zijn leven. En na verloop van tijd dan wordt hij niet priester. Want dat zou je mogen verwachten. Zijn vader is namelijk priester. En zijn moeder ook, hoort bij het priesterlijk geslacht. Dus dan is het vanzelfsprekend dat je ook priester wordt in de tempel van Jeruzalem. Maar dat wordt hij niet. Hij gaat niet naar Jeruzalem, hij gaat naar de woestijn. Hij gaat naar de overkant van de Jordaan waarschijnlijk. Want dat wordt beschreven in het stukje wat ik heb voorgelezen. En daar is hij in de woestijn. En begint hij met een verkondiging die heel bijzonder is. Om een paar redenen. De eerste reden is dat hij een werkelijke profeet is, een ware profeet. Iemand die naar het gehoor van de mensen de woorden van God spreekt. Die mensen die horen in hem hoe Gods stem tot hun spreekt. Meer dan 300 jaar lang heeft zo'n stem in Israël niet meer geklonken. Meer dan 300 jaar lang is er geen profeet meer van God in Israël geweest. En nu spreekt er een profeet van God en de mensen horen het. Ze komen in grote drommen op Johannes af, op Johannes de Doper. Wij zouden geneigd zijn om te zeggen van, een stem uit de hemel die klinkt is toch veel indrukwekkender. Dat komt verderop in dat stukje wat ik heb gelezen. Hè? Maar het eigenaardige is dat Israël daar anders tegenaan kijkt, anders dan wij. Wij zeggen wel eens, hè, ik heb geen stem uit de hemel gehoord die mij dit of dat zei. Of ik heb een stem gehoord die tot mij sprak, kan ook gebeuren. En we vinden dat dan ook heel bijzonder, dat is het ook. Maar voor Israël was de stem van de profeet veel belangrijker. Want die sprak het levende woord van God. Naast alles wat er al beschreven was, spraken profeten, de ware profeten, het levende woord van God. Dat was het meest indrukwekkend. En als dus Johannes de Doper optreedt, dan snapt heel Israël, heel Jeruzalem en omstreken, snapt dat er iets heel bijzonders aan de hand is. Dus ze komen massaal op hem af. En wat zegt hij dan? Nou, hij verkondigt geen succesevangelie. Wat je zou mogen verwachten. En mensen, als je nou allemaal weer in God gaat geloven, dan word je ontzettend rijk. En dan krijg je heel veel kinderen en dan word je groot in aanzien. Dat zegt hij allemaal niet. Hij roept de mensen op om tot omkeer te komen, zich op God te richten. En hun zonden op te biechten en gedoopt te worden. Hij doet dat in de Jordaan. Aan de overkant schrijft Johannes erbij. Aardig is dat de Baptisten Wereldalliantie een doopplaats heeft aan de overkant van de Jordaan vanuit Israël bekeken. In Jordanië, ooit gegeven door het Jordaanese koningshuis, ongetwijfeld. Niet om de Baptisten nou zo'n plezier te doen, maar om het toerisme te bevorderen. Want zo werkt dat dan ook alweer. Maar het is er wel. En daar ergens op die plek waarschijnlijk heeft Johannes inderdaad in de rivier de Jordaan gedoopt. En hij deed dat zonder al te veel twijfel wat mij betreft. In de vorm van de onderdompeling, de mikwe, de reinigingswassing, zoals het Joodse volk dat verplicht was te doen op gezette tijden. Wat wel bijzonder is, vind ik dan weer, dat is dat Johannes doopt. Want de mikwe, de reinigingswassing, die doe je als orthodoxe Jood gewoon zelf. Daar kun je assistentie bij hebben, maar dat hoeft niet per se. Je kunt jezelf ook prima reinigen in een bad met schoon water, waarin je zeg maar weer schoon innerlijk schoon tevoorschijn komt. Dat is de gedachte achter de mikwe, achter de reiniging, de onderdompeling van het Joodse volk. Maar hier dopen ze zichzelf niet, ze worden door Johannes gedoopt. En dat is ook de praktijk later, bijna compleet, de praktijk in het Nieuwe Testament, dat mensen gedoopt worden. En dat heeft te maken met het feit dat met name in de gemeente er een formulering bij hoort, een zinsnede, die duidelijk maakt dat het op het gezag van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is. Nou, dat is een van de redenen waarom wij altijd mensen assisteren en waarom we de doop als dopende gemeente uitvoeren. Johannes doet dat ook. Hij doopt mensen en ze komen in grote getalen naar hem toe. En de leiding van Israël, die geconcentreerd zit in de tempel, die vraagt zich af wat zich daar in de woestijn in vredesnaam aan afspelen is. Wat daar gebeurt. Ze horen verhalen over iemand die eruit ziet als een profeet met een harige mantel. En die allerlei die dingen eet die gewoon in de natuur tegenkomt. Alsof er werkelijk een profeet opnieuw opgestaan is. En ze willen weten hoe dat zit. Want als er 300 jaar lang geen profeet meer voor zich voordoet, dan is het priesterschap dat de traditie vasthoudt, overdraagt, leert. En nu komt er ineens iemand die de levende woorden van God zou spreken. Dat moeten we zien en horen. En dus komen er mensen van de priesters komen op hem af. En mensen van, uit de stam Levi die de dienst doen in de tempel. En de fariseeën komen dus ook. En dat stukje heb ik net voorgelezen. En dan blijkt dat het lastig is om te snappen wie Johannes de Doper eigenlijk echt is. Want ja, nou, Elia wordt verwacht, dat is een oude profetie. Is hij Elia? Nee, hij is Elia niet. Is hij dan de Messias, de gezalfde, de koning die komen zal om de eindtijd te openen en het vrederijk van God op aarde te creëren? Nee, hij is de Messias niet. Wie is hij dan? Is hij de profeet die Mozes aangekondigd heeft, eeuwen geleden al? Er zal een profeet komen die net als ik namens God zal spreken. Nee, dat is hij ook niet. Wie ben je dan wel? Wie ben jij, Johannes de Doper? Nou, en dan citeert hij uit de profeet Jesaja dat hij de stem is die roept in de woestijn. Jesaja 40. Hoor de stem van iemand die roept in de woestijn. Maak de weg van God recht, want hij komt enzovoort. Nou, een hele prachtige tekst. Of ze daar nou tevreden mee waren, dat weet ik niet. Want het is natuurlijk een antwoord waarmee ze Johannes niet in een hokje konden plaatsen. Oh, oké, okay, oh, hij is die. Oh ja, dat weet ik. Oh nee. Nee, dat maakt het juist geheimzinnig. En er wordt het nog geheimzinniger gemaakt met Johannes. Dat is dat hij het niet over zichzelf heeft. Dat hij woorden van God spreekt, maar ook verwijst naar degene die achter hem aankomt. Er komt nog iemand. Wat? Nog iemand? We hebben nou moeite genoeg om Johannes op een plek te geven. Dan komt er nog iemand. Wat mag dat dan wel niet wezen? Wat mag die dan wel niet zijn? Er komt iemand die meer is dan ik, zegt Johannes zelf. En dan zegt hij erachteraan, ik mag niet eens de sandalen met hem meedragen. Ik mag niet eens de schoenveters vastknopen. Dan moet je bedenken, nou, dat soort dingen, dat was het laagste van het slavenwerk wat je kon bedenken in Israël. En bij de voetwassing bijvoorbeeld is bekend dat Joodse slaven, die er ook waren, dat die dat niet eens hoefden te doen. Die mochten zeggen tegen hun baas, sorry, ik ben Jood, ik ga de voeten van die gasten niet wassen. Ik ga hun schoenen niet achter hun aandragen. Doe die buitenlanders, laat die buitenlanders dat maar doen. Ik hoef dat niet te doen. Ik ben nog niet waard genoeg, zegt Johannes, om zelfs het minste slavenwerk voor hem te doen. Zoveel groter is hij dan ik. Nou, en dan komt Jezus tevoorschijn aan het begin van zijn openbare werk en leven. En laat zich door Johannes dopen. Nou, dat levert ook een nodige discussie op. Dat vergt een eigen preek, daar ga ik nog niks over zeggen. Een heel mooi gedeelte. En dan zegt Johannes iets wat wel bijzonder is. Er zijn vier varianten van deze geschiedenis en vier evangeliën. En Johannes zegt een paar heel bijzondere dingen. Die zegt dat hij Jezus doopt en dat hij van tevoren van God een boodschap gekregen heeft. Als je ziet dat de geest op iemand neerdaalt die jij doopt, dan weet je, dit is hem. Dit is degene die zelf gaat dopen met de geest. Die met de geest gaat dopen in plaats van met water. En dan getuigt Johannes daarover en zegt, dat is wat ik gezien en gehoord heb. Ik heb Jezus gedoopt en ik zag dat de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En ik hoorde die stem die sprak, dit is mijn zoon, in hem heb ik mijn vreugde. En dan weet ik, nu weet ik, zegt Johannes, dit is hem. Dit is de Messias waar iedereen op zit te wachten. Dit is degene die de verlossing voor Israël brengt. Dit is degene die alles overstijgt en meer is dan wie ook. En ook meer dan ik ben. Het gaat om Jezus, die op een bijzondere manier, heel bijzondere manier, zo gekenmerkt wordt en herkend wordt en waarover getuigd wordt. Nou, daar wil ik straks nog een paar dingen meer over zeggen. Maar dit plaatje van dit is Johannes maakt het misschien wel duidelijk hoe groot de statuur, hoe groot de persoonlijkheid van Jezus is. Hoe hij hem beschrijft als uitreizend boven alle mannen en mensen die je kunt bedenken. Jezus is meer dan Johannes. We gaan samen zingen. Een lied waarin we Jezus mogen vereren en mogen bezingen over dat hij de machtige God is en de sterke rots. Nummer 347 uit onze bundel.
Yeah.
ga nog een paar dingen zeggen over Johannes. En over Jezus. Over hoe die vergelijking in elkaar zit. Het gaat om twee dingen, voor zover ik kan zien. Het eerste wat ik erover wil zeggen, dat is het verschil tussen Johannes de Doper en Jezus zit hem in het woord. Want Johannes verkondigt, predikt de boodschap die God hem gegeven heeft. Hij getuigt. Hij zegt wat je als profeet moet zeggen. Zo luidt het woord van de Heer. Profeten van God in het Oude Testament hebben altijd een boodschap van God ontvangen. En die moeten ze letterlijk woordelijk doorgeven. En dat doen ze ook. Zo luidt het woord van de Heer. Johannes verkondigt het woord van de Heer. En dat is al voldoende om heel veel mensen bij elkaar te brengen. En tot onder de indruk te maken. En ervoor te zorgen dat ze inderdaad doen wat Johannes, waar Johannes toe oproept. Maar Jezus, die verkondigt niet alleen het woord. Die is het woord. Dat is een enorm verschil. Johannes, die mag van het woord getuigen, maar Jezus is degene die het woord zelf is in persoon. Johannes' evangelie begint daar ook mee. Die heeft geen geboortegeschiedenis, maar start met de tekst dat in het begin het woord was en het woord was bij God. En het woord kwam tot de aarde. Dan beschrijft hij dat dat het licht voor de wereld is. Dat Johannes daar getuigenis van aflegt. Maar het maakt volstrekt duidelijk dat die Jezus die gedoopt wordt in dit hoofdstuk beschreven wordt, dat die het woord zelf is. Hij is het woord. En dat maakt dus dat als op het moment dat Jezus bijvoorbeeld zijn grote bergrede uitspreekt, die je in Matthäus evangelie tegenkomt, Matthäus 5, 6, 7, dan kom je de woorden van Jezus tegen. En daar staat aan het eind dat mensen als gebiologeerd naar hem luisteren, omdat ze horen dat hij met het gezag van God spreekt. Hij is het woord zelf. Waar Johannes naar verwijst, dat is Jezus zelf. En er is een tweede ding wat Johannes noemt. Namelijk dat verhaal, dat gebeuren van die Heilige Geest. Daar hebben mensen, gelovigen, er vaak wel wat lastig mee. Kijk, God de Vader die schepper is, daar kun je wat bij voorstellen. God de Zoon die geboren wordt bij ons en dan leeft en al die bijzondere dingen doet en ons redt door zijn lijden en sterven en dood. Dat kun je ook voorstellen, mens onder de mensen. Maar dan komt de God de Heilige Geest en dan is het net alsof we er dwars doorheen moeten kijken of zo. Alsof het wazig wordt, onduidelijk wordt. Terwijl er in de Bijbel een heleboel over de Heilige Geest beschreven staat. In het Oude Testament waren een heel stel mensen, mannen en vrouwen, die geleid werden en vervuld werden door Gods Geest. Een stel creatievelingen in de route door de woestijn heen, die het ontwerp van de tabernakel moesten maken. Die worden met naam en toenaam genoemd, vervuld van Gods Geest. Profeten, mannen en vrouwen die leiding gaven aan Israël. David, zelfs koning Saul met al zijn slechte overwegingen die soms door de Geest van God gegrepen werd. Zeker toen hij jong was. Maar dat was altijd op een bepaald moment voor een bepaald doel en voor bepaalde mensen. Wat Johannes hier aankondigt, dat is dat er een overvloed zal komen. Vergelijkbaar met de overvloed van water waarin Jezus gedoopt wordt. De Jordaan is vol water, dan kun je gemakkelijk kopje ondergaan en weer boven komen. En dan weten dat je met Christus gestorven bent en opgestaan uit de dood. Er zijn heel veel mensen die zich inderdaad in Israël laten dopen. Om zo, als het ware, het meest directe manier te ondervinden hoe je aan Christus verbonden kunt zijn in de doop. Zo overvloedig als het doopwater. Zo overvloedig is de Geest van God die Jezus schenkt. Het wordt al in Jesaja aangekondigd. In Jesaja 11 en in Jesaja 61. Twee teksten. De ene waarbij de aankondiging beschreven wordt. Waarin beschreven wordt hoe de knecht van God het gaat doen. En de tweede tekst uit Jesaja 61. Die door Jezus geciteerd wordt bij zijn eerste preek in Nazareth. Hij is degene die de zevenvoudige Geest van God in volheid ontvangt en doorgeeft. Hij zegt dat later tegen zijn leerlingen. Als hij spreekt over zijn einde, over zijn vertrek ook naar de hemel, dat hij de Geest, de trooster, zal zenden. Nou, en dan komt dan het verhaal ook, de geschiedenis van Handelingen 2, die ik altijd prachtig vind om over te preken, waarin de Geest van God voluit uitgestort wordt over de gemeente van Jezus van dat moment. Met het geluid van een enorme ademtocht. Een mooi beeld. Dat leg ik vaak uit. Dan zeg ik er vaak bij, het is maar goed dat alleen het geluid er is. Want als echt de adem van God daar geblazen had, had Jeruzalem niet meer bestaan. Dus dat is, het is bijzondere zorg van de levende God. Dat hij alleen een geluid laat horen. Dat moet genoeg wezen. En dat is ook genoeg. Mensen worden vervuld van de geest van God. Dat gebeurt er rondom die doop die Johannes doet aan Jezus van Nazareth. Hij is meer dan Johannes. Er hoort een klein vraagje bij terzijde. Mensen zeggen wel eens van waarom moest Jezus dan eigenlijk ook gedoopt worden? Die rest van de mensen, ja dat is duidelijk, die hadden wel wat te vertellen. Op te biechten, dat hebben we allemaal, zo zijn wij. Nou ja, er is niks nieuws aan. Maar Jezus dan, wat heeft hij op te biechten? Ja, niks. En toch wordt hij gedoopt. Ja, waarom dan? Hij wordt gedoopt om zich aan ons te verbinden. Jezus wordt solidair met het zondige volk dat gedoopt wordt. Is dat niet fenomenaal? Dat vind ik wel. Dat betekent ook dat we, wanneer wij als gemeente dopen, dat we dat ook zeggen. We worden in eenheid met Christus gedoopt. Hij staat als het ware naast ons. Om nog preciezer te zijn, wij staan in zijn watergraf. Wij staan daar waar hij staat. We mogen met hem mee ondergaan in het water en opstaan in nieuw leven. En wat daarbij hoort, dat is dat de Heilige Geest daar rechtstreeks aan gekoppeld is. Want de doop die wij uitvoeren, die wij mogen uitoefenen, samen met een heleboel andere kerken, hoor, zegt er meneer bij. Dat is de doop die ook op het gezag, niet alleen van de Vader, niet alleen van de Zoon is, maar ook op het gezag van de Heilige Geest. Het is de Geest van God die wenst, die wil dat dit gebeurt en die vervulling wil geven en ook doet. Nou, daar hoor ik verschillende dingen over. Ik lees er ook verschillende dingen over in het Nieuwe Testament. Sommige mensen raken al vervuld van Gods geest voordat ze gedoopt zijn. Dat is de geschiedenis van Petrus en Cornelius. Ook al humoristisch in zekere opzicht als je dat even praktisch bekijkt. Want Petrus is aan het preken bij een heel stel Romeinen die helemaal geen Jood zijn. En dan zal hij het hun eens even vertellen hoe het zit met Jezus. En terwijl die nog aan het woord is, valt de geest al op die mensen daar en die beginnen luidkeels God te prijzen. Zou je maar overkomen als prediker. Dan denk je van, wacht even, ik heb nog een stuk preek over. Wat zijn die lui aan het doen hier? Hallo, even opletten nog, ik heb nog iets te zeggen. Ja, niks meer. Want de geest van God overspoelt de huisgenoten van Cornelius. Nou, dat is zo'n voorbeeld. En ook voorbeelden van mensen die gedoopt worden en naderhand ervaring met de Heilige Geest beleven. Ik weet wel dat ik bij heel veel doopdiensten heb mogen uitvoeren. En dat ik mocht bidden om de vervulling met Gods geest voor de dopelingen. Dat er heel bijzonder is om te mogen doen. Om te mogen vragen, vervul dit leven met uw geest. En op een of andere manier doet de geest dat dan. Doet Jezus dat dan. En hoe die dat doet, daar heb ik niks over te zeggen. Niemand, maar het gebeurt wel. Op een of andere manier gebeurt het. Op het moment dat iemand zich verbindt aan Jezus en maar hart en ziel doet, dan komt de geest in overvloed. Zoals er overvloed van doopwater was in de Jordaan. En nog steeds is. Wat levert ons dat nou op? Dat Johannes dat roept, hij is meer dan ik. Nou, het maakt duidelijk dat je bij Jezus moet zijn. Dat is in elk geval één. En het tweede wat het duidelijk maakt, is dat het een krachtige oproep is om in de doop van Jezus te volgen. Als hij solidair is met mij, dan mag ik solidair met hem zijn. De oproep van het evangelie is om je aan Christus te verbinden. De oproep van alle baptisten, gemeenten overal ter wereld is. Om dat door de doop te doen. Om te laten zien dat je inderdaad met huid en haar, met alles wat je hebt, aan Jezus bent verbonden. Dat maakt het heel bijzonder. Dat maakt het tot een moment wat je in je hele leven nooit meer vergeet. Als ik denk aan mijn eigen doop. Ik was een jaar of 14. En sommige mensen denken dan wel, dat was wel erg vroeg eigenlijk. Wist je eigenlijk wel wat over ging? Jawel, ik wist dat ik gedoopt wilde worden. Veel meer wist ik ook niet, moet ik erbij zeggen. Wat ik nou allemaal weet, staat er geen verhouding tot wat ik toen wist. Maar ik wist wel dat ik Jezus wilde volgen. En wat ik me ervan herinner, is eigenlijk alleen maar dat het water tamelijk koud was. Dus ik heb ook niet een buitengewoon extatische ervaring gehad of zo. Maar ik weet wel dat het een bodem voor mijn geloofsleven geweest is. En die extatische ervaring kwam later pas. Toen ik op een gegeven ogenblik geroepen werd door God om dominee te worden. Want dat was niet iets wat ik wilde. Maar dat was iets wat hij wilde, wat de geest van God wilde. En dat heb ik lijfelijk ervaren. Dus bij mij duurde het even. Ja, sommige mensen lopen wat trager, dat gaat om helemaal zo. Bij mij duurde het even. Maar het kwam wel degelijk. En het heeft mijn leven geleid, veranderd. En gebracht tot op dit moment waarop ik Jezus mag verkondigen. Om bij Jezus uit te komen. Om de kracht en de invloed van de doop te kennen. En om daaruit te leven. Om te leven uit die verbondenheid met de Heer die zich met huid en haar aan jou en aan mij verbindt. Dat is dus ook een troost en een bemoediging voor iedereen die die doop al meegemaakt heeft. Denk er nog maar eens aan terug. Je kunt je dat herinneren. Ook al weet je alleen maar meer hoe het zo'n beetje was. Maar je kunt je eraan herinneren hoe het was om dat te doen. En waarom je van betekenis mag zijn in de dag van vandaag. Omdat je aan die Jezus verbonden bent. Die meer was dan Johannes de Doper. En meer is dan Johannes de Doper. Mag vandaag nog steeds. Mag nog steeds gebeuren. En het is altijd weer indrukwekkend als je zoiets mag doen. Ik heb laatst meegemaakt, en meer dan een jaar geleden, dat ik in de open lucht mocht dopen. Gelukkig op een hele warme zondag. Want daar zag ik de bui wel van hangen op een gegeven ogenblik. Maar het mocht toch gebeuren. En er waren 70, 80 mensen bij. Plus een heleboel die via internet keken. In het Borgerswold in Veendam. En het was echt prachtig om mee te maken. Buitengewoon om mee te maken. Om het te mogen doen, te mogen uitvoeren. En zo hoop ik en verwacht ik dat ook in deze gemeente de doop een plek mag hebben. Waarin Christus zichtbaar wordt, herkenbaar wordt. En in mensenlevens ook de drijvende kracht wordt om verder mee te kunnen gaan. Vastheid, betrouwbaarheid, vrede met God, verzoening over je zonden. En de kracht en de leiding van de Heilige Geest. Dat is alles wat erbij hoort. En dat mag je van Jezus ontvangen en je mag eruit leven. Dat de Heer ons daar maar in leiden mag. Dus voor iedereen heel persoonlijk heel verschillend. De een heeft dit, de ander heeft dat als volgende stap in het leven. Maar de leiding van de Geest is er. Om ons te helpen om dat te doen. Mogen de Heer jullie en mij daarin zegenen. Amen. We gaan er even over nadenken. Onder ongetwijfeld mooie orgelspel van broeder Henk Tent. Laten we samen luisteren. Ook samen zingen. Nummer 340, een kroningslied van de Heer Jezus. Kroon hem met koningskroon, het Godslam op zijn troon. Het eerste, het derde en het vierde couplet. Dus niet alle zes coupletten, maar het eerste, het derde en het vierde couplet gaan we samen zingen van nummer 340 uit onze bundel.
Oh.
Laten we samen gaan bidden. Ik wil jullie daar graag in voorgaan. Heer Jezus, we hebben een loflied, een kroningslied gezongen tot eer van u. En daarmee horen we thuis in een traditie die eeuwen oud is. En die al die eeuwen door geklonken heeft in ik weet niet hoeveel talen, op ik weet niet hoeveel melodieën. En ook vandaag, ook hier en op talloze andere plekken in Nederland en in deze wereld. Uw lofzang wordt gezongen. Telkens weer, voortdurend. Voortdurend geven mensen hun adem om uw lof te bezingen. En we doen dat in navolging van Johannes de Doper, die onder de indruk was van uw grootheid en uw majesteit. En u erkende als zoon van God. Ook dat doen wij. Wij zeggen dat u de zoon van God bent. U hebt zich als zoon van God geopenbaard en zich aan ons verbonden door gedoopt te worden samen met de tijdgenoten uit die tijd die dat nodig hadden. Hier zo mogen we weten dat ook wij het nodig hebben om met u gedoopt te worden en uit die doop te leven. Om als gemeente van gedoopte christenen midden in deze wereld te staan en te dienen waar we kunnen. Om te leven in navolging van u, om spiegelbeeld van u te zijn, om uw glorie en majesteit te laten zien in het gewone doen en laten van mensen. In een oogopslag, in een woord, in een kaartje, in een telefoontje, in een handgebaar. In een kleine of een grote dienst aan elkaar, maar ook in de verkondiging van uw gemeente. Heer Jezus, ik ben u dankbaar dat uw gemeente en uw kerk bestaat, ook in deze tijd. Ik ben u dankbaar dat ze niet verdwenen is in de pandemie, maar dat ze nog steeds leeft, verkondigt en zingt. Ik ben u dankbaar dat ik daarbij mag horen en zoveel met mij. En ik bid u, Heer, dat u ons helpt om uit het geloof in u te leven en te handelen. Wilt u ons daar zegenrijk aan laten zijn? En ik bid u voor iedereen die zoekend is, die hunkert naar verzoening met God, die hunkert naar een leven waarin vrede is, waarin je niet langer gekweld wordt door je eigen schuld en tekort, door de dingen die je niet kunt. Waarin je je niet meer er zoveel zorgen over maakt hoe dat moet, wat anderen van je vinden. Maar met name dat het erom gaat wat u van ons vindt. En we zijn u buitengewoon dankbaar dat ook vandaag de deur open staat om binnen te treden in uw gezin. En dankzij Jezus Christus kind van u te worden. Een gewaardeerd en een geliefd kind. Waar u elke dag weer mee op stap gaat, die u leiding geeft door uw geest. Heere God, we danken u erom dat u uw geest schenkt, de geest van uw Zoon Jezus Christus, om mensenlevens te veranderen en te vervullen en vol te maken van uw trouw, van uw goedheid, van uw woorden, van uw daden en van uw liefde. En we bidden u erom, Heer, dat iedereen die zoekt en tast, dat die het mag vinden en een besluit mag nemen om zich zo aan u te verbinden in uw Zoon Jezus Christus, door middel van de doop van gelovigen die u ons hebt voorgeschreven. Dank u wel dat we dopende gemeentes mogen zijn. Dank u wel voor alle keren dat dat mag gebeuren. Dank u wel dat het een krachtige bron is om uit te leven. Omdat we daar het leven, het reddende werk, het heil van uw Zoon zelf tegenkomen. Met ons mee mogen dragen. In ons lijf en in ons leven mogen ervaren en mogen vinden. Hier wilt u zo iedereen zegenen. Ook iedereen die hier bij elkaar is, maar ook ieder die luistert naar deze dienst. Wilt u geven dat uw zegen zich uit mag strekken over al die mensen, ook die luisteren met vragen en onzekerheden in hun bestaan. Dat uw trouw en uw liefde vast mag staan, zo duidelijk als iedereen, dat iedereen het kan zien en iedereen het kan beleven en ondervinden en ontvangen. Heer, dank u wel dat het mag en dat het kan. Geprezen bent u, die de schepper bent van hemel en aarde, maker van mensenlevens. U die ook ons leven gemaakt hebt. Ook het leven van Johannes de Doper, uit een wonder. Het leven van uw Zoon, ook uit een wonder. En ook onze eigen levens. En u die ons hernieuwen wil door uw geest. Geprezen bent u, uit alle stammen en talen en volken en rassen en natieën. Voor eens, voor altijd. Tot in alle eeuwigheid. Amen. We komen langzamerhand in de buurt van de afsluiting van deze dienst. We gaan met elkaar straks nog een slotlied zingen en ook ontstellen onder de zegen van de Heer die Hij aan ons schenkt op allerlei manieren. En dan mag ik tegen u zeggen dat er gelegenheid is om bij te dragen aan de collecte bij de uitgang. En dat er koffie drinken is na deze dienst. Daarin is deze gemeente wel wat een uitzondering op het moment. Ik kom in allerlei gemeentes te preken en meestal is er dan voor mij wel een kopje. Maar de gemeente moet onmiddellijk weg. Nou, dat hoeft hier dus niet. Dus we mogen hier de gastvrijheid van elkaar nog een tijdje genieten. En daar wil ik jullie ook graag hartelijk toe uitnodigen. Ik nodig je ook uit om de zegen van de Heer te ontvangen. Dat betekent dat je even mag nadenken over van wat vond ik nou bijzonder of mooi of aansprekend in deze dienst. Dat kan van alles wezen. Maakt me niet uit. Want de zegen van God is veelkleurig. Dat wat voor jou was, neem dat met je mee. Als een ondersteuning, een bemoediging, een vervulling voor deze dag. Zo mogen we de zegen van de Heer ondervinden. We gaan eerst twee coupletten zingen. Van lied 332. Prijst hem, Jezus, de wonderbaarlijke verlosser. 332, couplet 1 en 2. En dan wil ik graag de zegen uitspreken. En daarna zingen we nog het derde couplet. En dan is deze dienst daarmee tot een einde gekomen. En mag ik jullie allemaal nog een hele fijne zondag toewensen. 332 gaan we samen zingen. En als dat kan, dan zou ik graag willen dat jullie dat met mij staande doen. Couplet 1 en 2 en 3 naar de zegen. Zegen die de apostel Paulus ons overgeleverd heeft als slotvers van de 2e Korinthebrief. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de eenheid met de Heilige Geest is met ieder van ons totdat Jezus terugkeert. Amen.